Radio Swammerdam.
Goedemorgen Amsterdam en welkom bij Radio Swammerdam. Vandaag beginnen we met de eerste aflevering van een hele reeks gesprekken over fundamenten van de realiteit. En daarmee bedoelen we de vraagstelling, uit welk spul is eigenlijk de wereld om ons heen precies gemaakt en hoe heeft dit allemaal ooit in vredesnaam uit niets kunnen ontstaan? Natuurlijk gaat het hierbij niet om pasklare antwoord op deze vragen, maar eerder om de zoektocht daar naartoe, die natuurlijk heel fascinerend is. Tegenover mij zit Marcel Vonk. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk dat je hier naartoe bent gekomen op een zondagochtend. Jij doet werk bij de UvA en je doet daar onderzoek naar snaartheorie.
Klopt.
Daarnaast ben je ook een heel fervent pokeraar.
Klopt ook.
Daar gaan we het straks nog heel wat over hebben. Naast jou zit Stefan Buisman.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Je komt helemaal uit Stockholm. Nou ja, niet vandaag, maar je bent even over.
Ja.
Je doet daar aan de universiteit onderzoek naar de grondslagen van de wiskunde. Eigenlijk vanuit de filosofie bekeken.
Precies.
Wat is wiskunde precies en wat zegt het? Is het iets tastbaars of niet? Of daar gaan we het ook langer over hebben zo.
Ja.
Daarnaast zit weer Shanna Haker, onze columniste van vandaag. Theoretisch natuurkundige, dus die past ook wel een beetje bij het onderwerp. Weet er in ieder geval heel veel vanaf ook, denk ik. En naast me zit Luc, mijn co-host. En jij bent een niet-beta, maar daarom verwacht ik van jou denk ik de beste vragen.
Ja, ik vervul de rol van leek in deze.
Heel goed, heel goed. Rem ons af. Overigens ben ik zelf ook geen natuurkundige. Ik ben medisch bioloog. Ik heb het een jaar gedaan. En daarna ben ik overgestapt naar de messiness van de biologie. Wat ik uiteindelijk ook iets oncontroleerbaar vond. Dus ik vind natuurkunde heeft altijd iets moois. Dat je zoekt naar een soort schone eenvoud. En dat gaan we misschien vandaag ook wat meer bespreken. Marcel, ik zei net al even, jij bent ook pokeraar. En vond ik wel een grappige combinatie. Je doet dat bijna professioneel, geloof ik.
Nou, ik doe het in mijn vrije tijd, maar het is wel een tijdvergende hobby, zeg maar.
Ja, en heeft dat ook iets met elkaar te maken, vroeg ik me af. Die fascinatie voor natuurkunde, wiskunde en pokeren.
Het is wel een beetje dezelfde manier van denken, zeg maar. Poker is ook, het is een heel analytisch spel. Veel wiskunde komt er ook wel bij kijken. En gek genoeg, geduld is ook een eigenschap die je voor allebei nodig hebt. Als je natuurkundeonderzoek doet, dan je begint en je hoopt ergens uit te komen. Maar soms denk je na een jaar dat het niks wordt en moet je opnieuw beginnen. En als je pokert, dan zit je ook vaak op goede handen te wachten. En als het een tijd niks is, dan moet je ook weer opnieuw beginnen. Dus het lijkt wel wat op elkaar.
Ja. Je moet inzetten, ja. En nou wilde ik even aanhaken op het nieuws. Deze week stond veel in de krant dat Einsteins ongelijk was aangetoond.
Ja.
Nogal intrigerende koppen boven aan de kranten. Is dat zo en waar ging dat eigenlijk precies over?
Nou, een beetje gechargeerde kop ook wel. Want als je hoort Einsteins ongelijk bewezen zoals dat er dan stond, dan denk je misschien meteen aan de relativiteitstheorie en dat die niet zou kloppen. Daar heeft dit niks mee te maken. Dit gaat over de zogenaamde EPR-paradox. Waar eigenlijk in 1982 al metingen aan gedaan zijn om uit te vinden hoe dat zit. Maar er waren nog wat loopholes in die metingen van 1982. En nu in Delft hebben ze echt het helemaal dichtgetimmerd.
Kan je even in leekterm uitleggen de EPR-paradox? Wat is dat precies?
Het gaat over wat we verstrengeling noemen als natuurkundigen. En dat wil zeggen dat je soms op één deeltje invloed kan uitoefenen, wat dan onmiddellijk ook een invloed op een ander deeltje uitoefent. Dus bijvoorbeeld, het is een kwantummechanisch verschijnsel. En laten we eens kijken naar een deeltje wat kan draaien. Wat linksom kan draaien en wat rechtsom kan draaien. Klassiek is het dan zo, het deeltje draait of linksom of rechtsom. Ja. Maar in de kwantummechanica heb je wat we dan superposities noemen. Het deeltje kan in een soort wazige toestand zijn waar het half linksom en half rechtsom draait. En pas als je echt het deeltje meet, dan zie je of het linksom of rechtsom draait.
En het heeft dus eigenlijk nog geen eigenschap.
Het heeft die eigenschap niet totdat je het hebt waargenomen.
Dat begreep dus dat Einstein zat daarmee, als met zijn uitspraak die ook vrij bekend is geworden. Ik weet niet zeker of hij het ook trouwens echt gezegd heeft. Maar God dobbelt niet.
Ja.
Dat die onvoorspelbaarheid niet inherent in de natuur kan zitten. De natuur moet een soort systeem zijn wat voorspelbaar en determineerbaar is.
Precies. Nou, daar zat hij op zich al mee. Nee, dat is dus niet zo. Daar zat hij op zich al mee. En het volgende probleem voor Einstein was dat je dit ook op heel grote afstand kan doen. Dus je kan op hier een meting doen die dan onmiddellijk het systeem in een toestand brengt waardoor ook op de maan of op Saturnus iets gebeurt. En Einstein zelf was natuurlijk van de relativiteitstheorie, waar signalen niet sneller dan de lichtsnelheid kunnen gaan. Dus het feit dat iets onmiddellijk op afstand invloed kon hebben, dat sprak hem heel erg tegen.
Ja, ik geloof dat hij ook zei van, is de maan er wel als ik er niet naar kijk? Zei hij een beetje schertsend. Van,
ja,
natuurlijk
ik weet
de maan
niet of dat van
er
Einstein is,
maar
inderdaad,
maar,
dat is, ja, zo kun je
het
zeggen.
Het, geloof ik. Ja. Ja, nou ja, dus in ieder geval deze week heeft denk ik heel Nederland dat gefascineerd gelezen. Ik denk dat niet heel veel precies weet waar het over gaat. Maar het is natuurlijk wel boeiend om dat iedereen in ieder geval wel weet dat de natuur een soort grote gokkast is, met waar gewoon een beetje wordt gedobbeld en willekeur in zit.
Ja, zeker. En daarom is dat experiment in Delft ook wel goed natuurlijk. We wisten dat eigenlijk al, maar er waren nog wat mogelijkheden waarop het toch niet zo had kunnen zijn. Hè? Waarop Einstein toch gelijk had kunnen hebben. En nu weten we echt zeker dat dat niet zo is.
Maar ja. En toch, kijk, ik heb nu een kopje thee voor mijn neus staan. Als ik daar naar kijk, dan is dit gewoon een kopje thee op één plek met... Maar waar kijk ik eigenlijk naar? Wat zie ik hier voor mijn neus? Zijn dit allemaal kleine deeltjes die samen... Wat gebeurt er?
Ja, van alles. Hè? Eigenlijk de hele natuurkunde zit in elk voorwerp om je heen. Dus zo'n kop thee, daar zitten atomen in. En als je daarop gaat inzoomen, dan bestaan die weer uit quarks en elektronen. En noem alle moeilijke namen van deeltjes maar op. En dus je vinden allerlei krachten in plaats. Elektromagnetische krachten waar die deeltjes elkaar mee aantrekken. De zwaartekracht waarmee de kop naar beneden wordt getrokken. Dus de natuurkunde op de allerkleinste schaal bepaalt uiteindelijk hoe dingen in ons dagelijks leven eruit zien.
Ja, en nou, daar wil ik het straks nog wat langer over hebben. Maar je zei dat die kop die blijft hier stilstaan. Dat komt door de zwaartekracht. Die trekt hem als het ware, plakt hem aan de aarde vast. En nou zit daar volgens mij de bottleneck. Want die zwaartekracht die zien we niet als we dus inzoomen op die kleine deeltjes. Maar wel als we kijken naar het kopje dat hier op tafel staat.
Ja.
Dat is volgens mij dat is de grootste vraag die nu nog in de fysica ligt.
De zwaartekracht, daar begrijpen we nog heel veel niet van. Wat eigenlijk gek is, want het was de eerste kracht die we goed begrepen. Newton die begreep in 1600 zoveel al hoe de zwaartekracht werkt. Maar waarom de zwaartekracht werkt is een heel andere vraag. En we begrijpen van heel veel krachten op kwantumniveau, om dat woord maar weer te gebruiken, hoe ze werken. Dus er zijn drie andere fundamentele krachten, de elektromagnetische kracht en twee krachten die alleen in de kernen van